Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in 5 jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag uitzending 128, waarin we verder gaan met Exodus 34. In de vorige hoofdstukken is nogal wat gebeurd. Het volk heeft zich massaal overgegeven aan afgoderij met een gouden kalf. Daardoor heeft het volk op het hart van de Heere getrapt. De liefdesrelatie die de Heere met zijn volk wil hebben, is kapot gemaakt door ontrouw. In die relatie is geen plaats voor afgoden. God is trouw. En God vraagt ook om trouw. Toch heeft Mozes voor het volk gepleit bij de Heere. Hij heeft gesmeekt om genade. En de Heere verhoort hem. Maar daarmee is de zaak niet klaar. De Israëlieten moeten opnieuw een radicale keuze maken en laten zien waar ze willen staan. Iedereen die voor de Heere kiest, moet bij Mozes komen. Alleen de Levieten geven gehoor aan deze oproep. Op het moment dat de meeste mensen het nog laten afweten, keren zij zich naar de Heere. Het gevolg van deze keuze is dat juist de Levieten later door God uitgekozen worden om dienst te doen in het heiligdom. Zij worden uitverkoren om dicht bij God te werken. De Levieten krijgen ook de zware taak om onder degenen die niet voor God kiezen, met het zwaard rond te gaan. Het feit dat God verder wil met het volk Israël, betekent niet dat hij de zonde door de vingers ziet. Mozes zet ver buiten het kamp een tent op voor de Heere. Het wordt een plaats waar mensen die de Heere zoeken, hem kunnen ontmoeten. De Heere spreekt er met Mozes, zoals iemand met een vriend spreekt. Ook Jozua wordt hier bij naam genoemd. De geestelijke toestand van het volk was niet goed. Toch is er ook dan een plaats waar de Heere spreekt met mensen die hem opzoeken. Degenen die de Heere met hun ganse hart willen dienen, vinden hem.
Na de zonde met het gouden kalf pleit Mozes voor het volk bij de Heere. Door zijn voorspraak wordt het volk niet vernietigd. In Exodus 33, vers 17, zegt de Heere dat hij het verbond zal vernieuwen. Exodus 34, versen 1 tot en met 4. Toen zei de Heere tegen Mozes, houd 2 stenen tafelen voor u uit, zoals de eerste, dan zal ik op die tafelen de woorden schrijven die op de eerste tafelen stonden, die u in stukken gebroken hebt. Wees tegen de morgen gereed. Vervolgens moet u in de morgen de berg Sinaï opklimmen en daar, op de top van de berg, voor mij gaan staan. Maar niemand mag met u mee naar boven klimmen, en ook mag op heel de berg niemand gezien worden. Het kleinvee en de runderen mogen zelfs niet tegenover de berg grazen. Toen hieuw Mozes 2 stenen tafelen uit, zoals de eerste. En Mozes stond vroeg in de morgen op, klom de berg Sinaï op, zoals de Heere hem geboden had, en hij nam de 2 stenen tafelen in zijn hand. Met de opdracht om 2 nieuwe stenen tafelen te maken, geeft de Heere aan dat het verbond inderdaad zal vernieuwd worden. De tafelen zijn namelijk de oorkonden van het verbond. Mozes krijgt de opdracht zich voor te bereiden en de volgende morgen naar de top van de berg Sinaï te klimmen. Daarna heeft de Heere instructies over hoe de berg beklommen moet worden. Mozes voert de opdrachten uit en beklimt de berg Sinaï, terwijl hij de 2 tafelen bij zich heeft. Exodus 34, vers 5. Toen daalde de Heer neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heere uit. Wanneer Mozes is opgeklommen, daalt de Heere opnieuw neer op de berg Sinaï. De Heere stelt zich op bij Mozes en proclameert zijn eigen naam. In Exodus 3 is het ook gebeurd, waarmee een verbinding is gelegd tussen de naam van de Heere en het verbond. Toen was het ter voorbereiding van de verbondsluiting, en nu, bij de verbondsvernieuwing, gebeurt het opnieuw. De proclamatie van de naam van de Heere, de Ik ben die ik ben, sluit alle weldaden van het verbond in zich. Wat bedoel ik hiermee? De Heere wil dat de Israëlieten zich zijn weldaden herinneren. Al zijn weldaden sinds ze het land Egypte verlieten. Exodus 34, versen 6 en 7. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeld aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht. De Heere noemt een aantal van zijn kenmerken die verband houden met het verbond. De eerste groep eigenschappen heeft betrekking op de genade van de Heere. Met deze opsomming geeft de Heere aan dat zijn verbondstrouw, ondanks menselijke zonde, blijft bestaan. Deze omschrijving van de Heere heeft op dat moment actuele waarde, omdat Israël had gezondigd met het gouden kalf. De tweede groep eigenschappen houden verband met het onderhouden van recht. De Heere belooft voortdurende goedheid aan geslachten die hem liefhebben. Hij vergeeft overtreding, ongerechtigheid en zonde. De schuldige houdt gij niet onschuldig tot in het derde en vierde geslacht. In het licht van de zonde met het gouden kalf betekent het enerzijds dat er rekening mag gehouden worden met de genade van God, maar anderzijds dat een oordeel over de generatie die in de woestijn gezondigd heeft onoverkomelijk is. De Heere verleent geen genade door zijn ogen te sluiten voor de schuldigen of door te doen of er niets gebeurd is. Zonde moet nu eenmaal bestraft worden en boete moet betaald worden. Maar hoe doet de Heere dat? Hoe houdt gij vast aan zijn genade en rekent gij tegelijk toch met zonde af? De Heere voorziet in een offer. De offers die Israël op die dag bracht, namen niet de zonde weg, maar ze wezen wel naar het perfecte offer, de Heere Jezus Christus. Toen hij kwam, is de zonde door zijn dood aan het kruis verzoend en weggenomen. Zonde is niet zo onschuldig als sommige mensen denken. Het is niet een ander woord voor een foutje. In het slot van vers 7 maakt de Heer duidelijk dat zonden invloed en gevolgen kunnen hebben tot ver in het nageslacht. Exodus 34, versen 8 en 9. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer en zei: Heere, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde, en neem ons aan als uw erfelijk bezit. Mozes rekent op de zekerheid dat hij genade gevonden heeft in Gods ogen. Eerbiedig vraagt hij de Heere om met hen mee te gaan naar het beloofde land. Mozes erkent dat het volk hardnekkig en ongehoorzaam is. Hij sluit zichzelf niet uit, want hij spreekt van onze ongerechtigheid. En hij vraagt: neem ons aan als uw erfelijk bezit. Het is geen vanzelfsprekendheid dat de Heere de zonden vergeeft en een mens aanneemt als zijn erfgenaam. Het is zijn genade. Titus 3, versen 4 tot en met 7 bevestigt het en vat het samen in vers 7. Daar staat: opdat wij, rechtvaardig door zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Ik bid dat dit ook jouw hoop is. Exodus 34, versen 10 tot en met 12. Toen zei hij: zie, ik sluit een verbond. Ten overstaan van heel uw volk zal ik wonderen doen, zoals die op de hele aarde en onder welk volk ook nog nooit tot stand gebracht zijn. Ja, heel het volk, in het midden waarvan u verkeert, zal de daden van de Heere zien. Want het is ontzagwekkend wat ik met u ga doen. Houd u aan wat ik u heden gebied. Zie, ik zal de Amorieten, Canaanieten, Getieten, Ferizieten, Hevieten en Jebusieten voor u uitverdrijven. Wees op uw hoede dat u geen verbond sluit met de inwoners van het land waarin u komt. Anders zullen zij in uw midden tot een valstrik worden. Het grote moment is aangebroken. De Heere herstelt zijn verbond. Als bewijs van zijn verbondstrouw zal de Heere onvergelijkbaar grote wonderen verrichten. Het volk moet de instellingen, die de Heere bekend zal maken, onderhouden. In de versen 12 tot en met 26 staan de bepalingen die het volk moet houden. Omdat de Heere zelf de volken van het land Kanaan zal verdrijven, moeten de Israëlieten ervoor waken geen verbond aan te gaan met de volken die in dat land leven. Deze heidenen kunnen een valstrik worden voor Israël. De breuk met de godsdienst van de Kanaanieten moet zichtbaar worden door de vernietiging van hun altaren, hun afgoedsbeelden en hun gewijde palen. Exodus 34, versen 13 en 14. Maar hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan en hun gewijde palen omhakken. Want u mag zich niet neerbuigen voor een andere god. De naam van de Heere is immers de naijverige. Een naijverig god is hij. Anders sluit u misschien een verbond met de inwoners van het land. Deze onverbiddelijke handelingen moeten plaatsvinden omdat de Heere een gevaar ziet. Als ze het niet doen, zullen de Israëlieten geneigd zijn om de afgoden van de Kanaanieten te dienen. De opdracht wordt onderbouwd met een verwijzing naar het eerste en tweede gebod. De Heere zal namelijk geen andere goden voor zijn aangezicht dulden. Want hij is een God die zich laat gelden en hij verlangt de eerste plaats. De Heere wil zijn eer en glorie niet delen met valse goden. Als je van iemand houdt, dan is hij of zij de eerste. Er is geen ander. Exodus 34, versen 15 tot en met 17. Wanneer zij immers als een hoererij achter hun goden aangaan en hun goden offers brengen, zou men u kunnen uitnodigen en zou u van hun offer eten. Dan zou u van hun dochters vrouwen nemen voor uw zonen. Hun dochters zouden als een hoererij achter hun goden aangaan en uw zonen als een hoererij achter hun goden aan laten gaan. U mag geen gehouden goden maken. Het land Kanaan was vol met afgoderij. Overal was zedeloosheid en de Heere waarschuwt Israël om zich ver te houden van mensen die daarmee bezig zijn en met hen geen enkel verbond te sluiten. Israël moest hen vernietigen of uit het land verdrijven. Verbonden met de bevolking van een land hebben automatisch gemengde huwelijken tot gevolg. Dat heeft weer tot gevolg dat de zonen van de Israëlieten ook de goden van hun echtgenotes gaan dienen. De loop van de geschiedenis van Israël bewijst dat afval van God veelvuldig plaats had door middel van verbonden met andere volken en gemengde huwelijken. Salomo heeft door zijn huwelijkspolitiek het land tot een oord van afgoderij gemaakt. En Achab heeft ervoor gezorgd, door eenzelfde huwelijkspolitiek van zijn vader Omri, dat in Israël de Baaldienst bijna tot staatsgodsdienst is verheven. Zoals een Israëliet geen gemengd huwelijk mocht aangaan, wordt ook een christen opgeroepen geen ongelijk span aan te gaan met een ongelovige. Een logisch gevolg van het verbod om te knielen voor andere goden is dat het volk ook opgeroepen wordt om op een veilige afstand van alle afgoden te blijven en geen beelden van goden te maken. Na de aanbidding van het gouden kalf is dit zeker geen overbodig gebod. De Heere wilde zijn volk beschermen tegen de verwoestende werking van het dienen van de goden van Kanaan. Exodus 34, vers 18. Het feest van de ongezuurde broden moet u in acht nemen. 7 dagen lang moet u ongezuurde broden eten, zoals ik u geboden heb op de vastgestelde tijd in de maand Abib, want in de maand Abib bent u uit Egypte vertrokken. Na de geboden, die waarschuwen voor afgoderij, volgen geboden over de feesten, die Israël moet houden. De bepalingen in de versen 18 tot en met 26 zijn al aan de orde geweest in Exodus 23. De Heere bereidt Israël erop voor om het land binnen te gaan door de feesten en sabbatten weer vast te stellen. Exodus 34, versen 23 en 26. Alles wat onder u mannelijk is, moet 3 keer per jaar verschijnen voor het aangezicht van de Heere Heere, de God van Israël. De eerstelingen van de eerste vruchten van uw land moet u in het huis van de Heere uw God brengen. U mag een bokje niet koken in de melk van zijn moeder. Cruciaal bij al deze voorschriften is dat een Israëliet nooit met lege handen voor de Heere mag verschijnen. Zij, maar wij ook, moeten de Heere op de eerste plaats zetten. Wij moeten geen onnatuurlijke dingen doen. Dat komt tot uitdrukking aan het slot van vers 26, waar gezegd wordt dat een jonge geit niet in de melk van zijn moeder mag gekookt worden. Exodus 34, versen 29 tot en met 35. En het gebeurde, toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde, de 2 tafelen van de getuigenis waren in Mozes hand toen hij van de berg afdaalde, dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde, omdat de Heere met hem gesproken had. Aaron en al de Israëlieten keken Mozes aan, en zie, de huid van zijn gezicht glansde. Daarom waren zij bevreesd om dichter bij hem te komen. Mozes riep hen echter bij zich. Aaron en al de leiders van de gemeenschap keerden naar hem terug, en Mozes sprak tot hen. Daarna kwamen al de Israëlieten naar voren, en hij gebood hun alles wat de Heere met hem besproken had op de berg Sinaï. Nadat Mozes geëindigd had met hen te spreken, legde hij een doek over zijn gezicht. Maar telkens wanneer Mozes voor het aangezicht van de Heere kwam om met hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten ging. En wanneer hij naar buiten gegaan was, sprak hij tot de Israëlieten wat hem geboden was. En als de Israëlieten aan het gezicht van Mozes zagen dat de huid van het gezicht van Mozes glansde, dan deed Mozes de doek weer over zijn gezicht, totdat hij naar binnen ging om met hem te spreken. Alles wat Mozes van de Heere had gehoord, deelt hij mee aan het volk, zodat zij zijn instructies in verband met de tabernakel kunnen uitvoeren. Steeds wanneer de Israëlieten het aangezicht van Mozes zien stralen, weten ze dat hij met de Heere van aangezicht tot aangezicht heeft gesproken. Het is voor de Israëlieten een extra teken dat de Heere door Mozes spreekt en dat ze daarom zijn woorden moeten uitvoeren. Exodus 35, versen 1 tot en met 3. Toen liet Mozes heel de gemeenschap van de Israëlieten bijeenkomen, en hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die de Heere geboden heeft om ze te doen. 6 dagen moet er werk verricht worden, maar de 7e dag moet heilig voor u zijn, een Sabbat, een dag van volledige rust voor de Heere. Ieder die op die dag werk verricht, moet gedood worden. U mag op de Sabbatdag in geen van uw woongebieden vuur aansteken. Nadat de zonde met het gouden kalf verzoend is en het verbond weer hersteld is, kan de bouw van de tabernakel beginnen. De voorschriften zijn al gegeven, in Exodus 25 tot en met 31. Het dit zijn de woorden, in vers 1, heeft betrekking op de voorschriften voor de bouw van de tabernakel, niet op de woorden van Exodus 34. Een nieuw gebod is het feit dat er op de 7e dag zelfs geen vuur in de huizen mag worden aangestoken. De regel geldt voor de woningen van de Israëlieten. Dat dit algemene voorschrift hier wordt genoemd, geeft aan dat de Sabbat ook bij de bouw van de tabernakel in acht moet genomen worden. Exodus 35, versen 4 tot en met 9. Verder sprak Mozes tot heel de gemeenschap van de Israëlieten. Dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Neem uit dat wat u hebt een hefoffer voor de Heere. Ieder die gewillig van hart is, moet het brengen als hefoffer voor de Heere. Goud, zilver en koper, blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol, fijn linnen en geitenhaar, roodgeverde ramschuiden, zeekoeienhuiden en acaciahout, olie voor de lamp, specerijen voor de zalfolie en specerijen voor het geurige reukwerk, onyxstenen en andere edelstenen als opvulling voor de efod en de borstas. De gaven voor het maken van de tabernakel moesten vrijwillig zijn. Het volk werd niet gedwongen om iets te geven. Er werd niets opgelegd. In deze versen gaat het niet over de tienden. Het gaat over een vrijwillige gave voor de bouw van de tabernakel. Behalve goud, zilver en koper moesten de Israëlieten ook andere dingen brengen. Nadat de Israëlieten eerst hun sieraden over hadden voor het gouden kalf, tonen zij nu hoeveel ze over hebben voor de dienst van de Heere. In de beschrijving, die doorgaat tot en met vers 28, vallen een aantal dingen op. De touwen in vers 18 zijn nog niet eerder genoemd, maar de pinnen uit Exodus 27 vers 19 veronderstelden de touwen al. De inzameling zal wel enige dagen geduurd hebben, omdat vrouwen gingen weven en spinnen. Gedreven door de werking van Gods geest brachten de Israëlieten hun gaven voor de tabernakel. Exodus 35 vers 29. Alle mannen en vrouwen van wie het hart gewillig was, droegen bij aan al het werk dat de Heere door de dienst van Mozes geboden had te doen. De Israëlieten brachten het als een vrijwillige gave voor de Heere. Een mens moet in de dienst van de Heere niet altijd met geld helpen. Begrijp mij niet verkeerd, er zijn ook financiën nodig, maar de Heere kan ook gediend worden met andere dingen. Exodus 35, versen 30 tot en met 35. Daarna zei Mozes tegen de Israëlieten, zie, de Heere heeft Bezaleel, de zoon van Uri, de zoon van Hur uit de stam Juda, bij zijn naam geroepen. De geest van God heeft hem vervuld met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap, om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver en koper, om edelstenen te bewerken en in te zetten, en om hout te bewerken, dus om allerlei kunstig uitgedacht werk te verrichten. Hij heeft hem ook in zijn hart het vermogen gegeven om anderen te leren, hem en Aholiab, de zoon van Achisamach, uit de stam Dan. Hij heeft hen vervuld met wijsheid van hart om allerlei werk te verrichten. Dat van een graveerder, een kunstenaar, een maker van borduurwerk met blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol en fijn linnen. En dat van een wever. Zij kunnen allerlei werkzaamheden uitvoeren en ontwerpen bedenken. In Exodus 31 kwamen de namen van Bezaleel en Aholiab al eerder aan de orde. De inhoud van vers 35 is nog niet genoemd in de instructie. Dit vers en Exodus 37 vers 1 horen inhoudelijk bij elkaar. Exodus 36 versen 4 tot en met 7 maken duidelijk dat niets vergeten wordt. Want tenslotte verlieten de vaklieden hun werk en kwamen bij Mozes met de boodschap dat ze nu genoeg materiaal hadden om het werk te kunnen uitvoeren. Daarop liet Mozes in het kamp bekendmaken dat er niet meer gaven nodig waren. De mensen moesten ervan weerhouden worden nog meer te brengen. een geweldig voorbeeld van vrijgevigheid. Omdat er genoeg materiaal gebracht is, gaat er een boodschap door het legerkamp dat er niets meer nodig is. Er is meer dan genoeg gegeven. In het Nieuwe Testament vertelt de apostel Paulus een prachtig voorbeeld in 2 Korinthe 8, versen 1 tot en met 9. Daar staat: Verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeenten van Macedonië gegeven is. Namelijk dat te midden van veel beproeving, door verdrukking, de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Want zo getuig ik, zij gaven naar vermogen, ja, boven vermogen, en uit eigen beweging. En zij smeekten ons met veel aandrang dat wij hun genadegave en aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. En zij deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar zij gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons, door de wil van God. Zo hebben wij dan Titus aangespoord dat hij, zoals ge eerder begonnen was, nu ook de inzameling van de genadegave bij u zou voltooien. Zo dan, zoals u in alles overvloedig bent, in geloof, en in woord, en in kennis, en met alle inzet, en in uw liefde tot ons, wees zo ook in deze genadegave overvloedig. Ik zeg dit niet als een bevel, maar om door de inzet van anderen ook de oprechtheid van uw liefde te beproeven. Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Gij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Vrijgevigheid past als dankbare verwondering voor dat wat de Heere gedaan heeft en nog steeds doet. Aan het slot van deze uitzending wil ik nog kort ingaan op een paar kritische vragen rond de tabernakel. Er zijn uitleggers die zeggen dat de beschrijving van de tabernakel grotendeels verzonnen is. Dit wordt onder andere gegrond op de overtuiging dat de tabernakel niet bestaan kan hebben. Allerlei argumenten, vragen en gedachten worden daarbij aangehaald. Een van de vragen is: hoe konden de Israëlieten zo'n prachtige tabernakel maken? Deze vraag komt voort uit de gedachte dat de Israëlieten arm zouden geweest zijn. Maar we zagen al dat dat niet zo was. Ze vertrokken met zilveren en gouden voorwerpen en met veel dure kleding uit Egypte. Later overwonnen zij de Egyptenaren bij de Schelfzee en de Amalekieten in de woestijn. Hoeveel zullen ze toen hebben buitgemaakt? In de woestijn zullen ze zeker handel hebben gedreven met karavanen om aan alle materialen te komen. Nee, de Israëlieten waren geen primitieve nomaden. Er zijn aanwijzingen dat een deel van de Israëlieten goede vaklieden waren, die de Egyptenaren hielpen bij de verfraaiing van de steden die ze bouwden. Ook de constructie geeft aanleiding tot discussie. Volgens sommige uitleggers kan zo'n demontabel heiligdom niet bestaan hebben. Maar de archeologie laat het tegendeel zien. Vergelijkbare constructies waren in Egypte al bekend. In de volgende uitzending gaan we verder met Exodus 36 en 37, waar de bouw van de tabernakel aan de orde komt.
U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in 5 jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel@twr.be. Verder kan u op onze site terecht, www.twr.be, voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.